Heren, goedenavond, broeders en zusters. Wat een voorrecht om vanavond zo de Heren groot te maken. Ik vond dat Engelse lied zo prachtig, hè? Wat een beautiful name, wat een wonderful name en wat een powerful name. Ik spreek meestal op de eerste zondag van de maand. En dan, als de preekbeurt weer voorbij is, dan ben je eigenlijk vanaf de maandag erop weer aan het nadenken. Heer, waar wilt u dat ik over preek? En er waren eigenlijk drie boodschappen die door me heen circuleerden. En ik kon eigenlijk geen keuze maken. En toen uiteindelijk dacht ik van, dan moet het een van deze twee worden. En misschien dat die nog komen, maar ik was eigenlijk dinsdag naar de bidstond gegaan. Met de gedachte, ik hoop dat de Heer tijdens de bidstond duidelijkheid geeft. Maar tijdens de bidstond kwam er een nieuw onderwerp op mijn hart. En dat kwam eigenlijk omdat iemand in ons midden, afgelopen dinsdag, ik zal dat even vertellen voor degenen die er niet bij waren, echt in het midden neerlegt dat de Heer verdriet had dat we niet één zijn. En dat bracht echt dat we allemaal eigenlijk verslagen werden. Tenminste, als ik wel in ieder geval voor mezelf spreek en als ik voelde hoe de atmosfeer was, was iedereen ermee begaan. En vanaf dat moment dacht ik van, misschien is het goed om daar met elkaar zondag over na te denken. En ik had ervoor gebeden en het kwam eigenlijk steeds meer op mijn hart. Ik had even contact met broeder Hugo. Ik zeg, broeder Hugo, wat denk jij ervan? Hij zegt, ik denk dat het goed is. Als de Heer iets in ons midden neerlegt, dan is het, kunnen we dat in ons midden laten hangen, maar we kunnen er ook nog eens een keer wat dieper op doorgaan. Wat zegt de Bijbel daar dan over? Dat is één. Maar wat is dan tegelijkertijd, wat geeft het eens handen en voeten, wat kunnen we eraan doen? Dat we dat omdraaien. Als de Heer in ons midden neerlegt dat hij er verdriet van heeft dat we niet één zijn, wat kunnen we er dan met elkaar aan doen om wel één te zijn? Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het ook een moeilijk vraagstuk. Ik heb de hele week erover nagedacht, ik heb ervoor gebeden. En ik denk dat ik wel een paar mooie antwoorden heb gevonden die ik met jullie vandaag wil doornemen. En ik wil met jullie beginnen met het verlangen van de Heer Jezus vanuit Johannes 17. Het werd dinsdag ook even voorgelezen, maar ik wil het met jullie lezen. Johannes 17. Voor degene die dit niet weten, Johannes 17, zijn we een beetje aan het einde van het leven van Jezus gekomen. Zo net voor de paasmaaltijd. En ik weet niet of dat jullie het wel eens hebben meegemaakt, maar dat jullie wel eens aan het sterfbed van een mens zijn geweest. Misschien een opa, een oma, een vader of moeder of iemand anders. Maar aan iemands sterfbed, als daar nog woorden worden gesproken, dan is dat vaak heel indrukwekkend. Iemands laatste woorden. Nou, zo zijn eigenlijk de laatste woorden, Johannes 14, 15, 16, 17, zijn heel indrukwekkend. En er zit ook een bepaalde opbouw in. Johannes 14 gaat veel over de trooster, de Heilige Geest. Johannes 15, die bekende allegorie over ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de landman. Jullie zijn de ranken. Blijf in mij. Zo klonken een van Jezus' laatste woorden. Nou, Johannes 16 gaat weer over de Heilige Geest. En dan Johannes 17. Daar gaat de Heer Jezus in gebed. Misschien wel het laatste lange gebed. Het is het langste gebed van Jezus. Hier staat, omschreven, in ieder geval waarin het hele gebed wordt wat omschreven is. Maar het is in ieder geval het laatste gebed wat hij als geheel zo met zijn discipelen bidt. We krijgen eigenlijk een beetje een inkijk in hoe de Heer Jezus communiceerde met zijn Vader. En de Heer Jezus, Hij begint het gebed, we gaan hem niet helemaal door, we gaan het niet helemaal lezen, maar dit sprak Jezus. Zo lezen we in vers 1, hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en hij zei, Vader, het uur is gekomen. Het leven van Jezus werkte aan naar dat moment wat hij noemt het uur. Hoe vaak had hij het al gezegd? Mijn uur is nog niet gekomen. Maar nu stond hij op zijn laatste avond en het uur was nu gekomen. Het moment waarvoor hij de hemel had verlaten om te lijden en om te sterven. Om die beker te nemen en helemaal leeg te drinken. Het uur. En dan zegt hij in vers 3, of lezen we vers 2 nog even, zoals u hem macht gegeven heeft over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan iedereen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige ware God en Jezus Christus die u gezonden heeft. En dat is een belangrijk iets waar hij zijn gebed mee begint. Dit is het leven dat zij u kennen. De enige ware God en Jezus Christus die de Vader gezonden heeft. En wat kunnen wij als mensen soms op zoek gaan naar leven in dingen waar geen leven in zit. Jesaja die had het honderden jaren daarvoor al gezegd. Waarom werken jullie voor datgene, Jesaja 55, voor wat niet verzadigen kan? En waarom arbeiden jullie voor dat wat niets is eigenlijk? We zoeken zo vaak leven in ons huwelijk bijvoorbeeld. We zoeken leven in ons werk. We zoeken leven in relaties. We zoeken leven in onze godsdienst. Dat wat wij doen. Maar Jezus zegt, dit is eeuwig leven dat zij u kennen. De enige ware God. En Jezus Christus die van God gezonden is. En ik begin hier niet voor niets mee. En we gaan, wat ik al zeg, we gaan niet het hele gebed door. Maar dit is als het ware de kern van zijn gebed waar alles omheen draait. Dus als we vandaag gaan nadenken over eenheid, waar de Heer Jezus tot 5 keer toe voor bidt in dit gebed. Dan draait dat als het ware om deze statement. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. En dan lezen we in vers 11. Ik ben niet meer in de wereld. Hij heeft gesproken over zijn heerlijkheid die hij had. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. Dan bedoelt hij zijn discipelen. En ik denk niet dat het verkeerd is om ook de toepassing op onszelf te leggen. Want wij zijn ook nog in de wereld. En ik kom naar u toe, Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, met het doel, dat is opdat, met het doel dat zij één zullen zijn zoals wij. Laat dat eens op je inwerken, wat de Heer Jezus zegt. Zijn leven heeft een doel. Zijn leven wat hij geleefd heeft een doel. En dat doel is dat wij één zijn zoals Jezus met de Vader één is. Onafscheidelijk. Niet uit elkaar te krijgen. Dat was het doel. Opdat wij één zouden zijn. Nou, we lezen nog iets verder. En dan lezen we vanaf vers 21. Dan lezen we het weer. Opdat zij één zijn. En in dat vers daarvoor, vers 20, zegt hij, ik bid niet alleen voor deze, bedoelt hij zijn discipelen mee, maar ik bid ook voor degene die door hun woord, hebben we daarvoor kunnen lezen, ik zou zeggen, lees dat thuis nog eens op je gemak, een aantal keer door, die door hun woord in mij zullen geloven. Hij heeft daarvoor net gezegd, ik heb uw woorden ontvangen en ik heb uw woorden aan de discipelen gegeven. En nu zegt Jezus, ik bid ook niet alleen voor hen, maar ik bid ook voor degenen die tot geloof zullen komen, die zullen horen naar het woord wat ik in hun mond heb gelegd. Dat komt helemaal overeen met wat de schrift zegt. Geloof is uit het gehoor. En wat moeten wij dan horen? Het woord van God. Oké. Jezus zegt dus, ik bid voor diegenen die dat woord zullen horen en zullen aannemen als het levende en krachtige woord. Het evangelie. En dat hele evangelie heeft een doel. Op dat. Dus niet om dat, maar op dat. Dat betekent het doel is. En lees het eens mee. Wat is het doel? Dat we één zullen zijn. En wat zegt Jezus opnieuw? Zoals u, Vader, in mij. En ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Als dit het laatste gebed is wat Jezus bidt, een van zijn laatste woorden, dan moeten we deze woorden als het ware extra ter harte nemen. En Jezus bidt het niet één keer, maar 5 keer. En 2 keer heeft hij gezegd, met het doel dat. Het doel dat wij één zouden zijn. En als jullie dit doel, als het ware, even in gedachten houden, met datgene wat de Heer profetisch in ons midden neerlegt. Dat we niet één zijn. Dan hoop ik en dan bid ik dat deze boodschap vanavond niet als een pak slaag voor je oren is. Maar dat het net zo goed, inclusief mezelf, de liefdevolle aansporing is van de Heer. Om datgene wat er misschien nog niet is. Of nog niet is zoals de Heer Jezus het hier heeft gebeden en in ons midden neerlegt. Dat we ons daarna gaan uitstrekken. En dat niet voor afgelopen dinsdag laten liggen. Voor een mooie gezegende bidstond waarin we echt Gods kracht in ons midden hebben ervaren. Maar dat we ons met elkaar zullen gaan uitstrekken. En ik hoop, dat is echt mijn gebed geweest. Dat we hier ook naar gaan verlangen. Want dit is het verlangen van de Heer zelf. Zijn verlangen is dat wij één zijn zoals Hij met de Vader één is. Onafscheidelijk, niet uit elkaar te trekken. En die tweedeling, die was er niet. Die is het gekomen toen de slang met zijn gesplitste tong de mens heeft verleid. Satan, zijn naam is Diabolos. Weet je wat Diabolos betekent? Chaos. Tweedeling. Van één scheiden. Dus daar waar geen eenheid is, of daar waar de eenheid uit elkaar wordt getrokken, daar kunnen we zeggen, daar is Satan aan het werk. En daar waar mensen samen gesmeed worden tot een eenheid. Daar is God aan het werk. Het is goed om dat scherp te hebben. Dat Satan uit elkaar trekt. Dat Satan verdeelt. Dat Satan chaos en verwarring veroorzaakt. Maar daar waar de Heer zijn werk doet door de Heilige Geest, daar komt eenheid. Eenheid. En dat is het verlangen van Jezus. Eén zijn zoals de Vader en de Zoon één zijn. En hij zegt het, Vader, ik in hen, ik in de gemeente, ik in de gelovigen en u in mij. Dan kunnen we ook weer wat beter begrijpen wat Jezus in Johannes 15 zei. Blijf in mij. Die woorden zijn als het ware met elkaar in verbinding. Blijf in mij. Op het moment dat jij in Jezus bent, dan ben jij ook in de Vader. Misschien rijst de vraag op, zijn er voorbeelden in de Bijbel van eenheid en van tweedeling? Ik wil eerst even met het Oude Testament beginnen. Jullie kennen allemaal de situatie dat het volk van Israël door de woestijn heen trekt. En dat er continu opstand is tegen het leiderschap. God had Mozes en Aaron aangesteld. En continu zijn daar weer mannen, zelfs zijn eigen zus Mirjam, die in opstand komen tegen dat gezag. Opstand om de eenheid die er is onder het volk van één te scheiden. En we zien ook elke keer dat God dat bestraft. De meest heftige reactie van God was tijdens Korach, Datan en Abiram. De opstand die zij hadden gewekt dat zij priester moesten worden en dat zij met hun wierookvaten voor het aangezicht van God in de tabernakel wilden gaan. Maar dat God op dat moment de aarde opende en dat zij levend in de aarde werden verzwolgen. De aarde opende zich en sloot zich over hun weer toe. De Bijbel noemt dat levend ter helle varen. Zo serieus nam God in het Oude Testament al tweedeling. Opstand. Opstand tegen de eenheid. Ik zou veel meer voorbeelden kunnen noemen. En dan gaan we straks nog één keer naar het Oude Testament. Maar ik wil met jullie ook kijken naar een voorbeeld waar het wel goed ging. In het Nieuwe Testament, Handelingen 2. Ik zou zeggen, pak het er even bij. Geen 50 dagen nadat, of ongeveer 50 dagen nadat de Heer Jezus deze woorden had uitgesproken uit Johannes 17, ontstond daar de eerste christengemeente. We weten dat allemaal, de eerste Pinksterdag, zoals we dat noemen. Of de vervulling van de Pinksterdag, zouden we ook kunnen zeggen. En dan lezen we in vers 40... En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hen aan met de woorden, laat u behouden worden uit dit verkeerde geslacht. Zijn u die zijn woord, hebben we dat weer, zijn woord, wat de Heer hem zelf had gegeven, met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En dan moet je opletten wat er staat. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen gedaan door de apostelen. En zij die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat iedereen nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind, één, in de tempel bij elkaar komen, terwijl zij van huis tot huis het brood braken. Namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Misschien wel het allermooiste voorbeeld waar eenheid echt functioneerde. De eerste christengemeente. En ik denk als wij vandaag de toepassing naar onszelf willen maken, dan moeten we hier lessen uit gaan trekken. Wat gebeurde er in de eerste christengemeente? De eerste mensen die als volgelingen aan de apostelen, die volgeling waren geweest van Jezus, zijn discipelen, zijn leerlingen, een community werden, een gemeenschap werden, een eenheid werden. Nou, het is heel eenvoudig. Als we eens lezen wat daar staat, zullen ze met elkaar gaan lezen opnieuw. Zij nu die het woord met vreugde aannamen. Daar zien we wat Jezus bad in Johannes 17. Ik bid voor degene die door hun woord in mij zullen gaan geloven. Jezus had al voor die mensen daar op de Pinksterdag gebeden toen. Die door het woord van de apostelen in hem zullen gaan geloven. Zo mag ook u weten dat Jezus, Johannes 17, voor u gebeden heeft. Want u heeft het woord van God met vreugde aangenomen. Daar begint het mee. En als wij het woord van God aannemen, dan worden wij wederom geboren, dan komt daar geloof in ons hart, wat daar eerst niet was. En dan leren wij hem kennen, die we vroeger niet wilden kennen. En nog niet kenden. Want op het moment dat wij tot geloof zijn gekomen, dan leren we het leven kennen. En we hebben gelezen in Johannes 17, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Gelijk een mooie toetssteen, of er echt geloof is in je hart. Om te kijken of dat je wederom geboren bent. Ken jij hem die het leven is? Ken jij het eeuwige leven waarvan Jezus zegt, dit is eeuwig leven, dat zij u kennen. De enige ware God en Jezus Christus die van de Vader gezonden is. Omdat u het woord hebt aangenomen, leert u hem kennen. Zonder de kennis van God kunnen we geen eenheid gaan worden. Er is maar één basis om als gemeente één te worden. En dat is de enige ware God kennen. En Jezus Christus. Dat is echt het allerbelangrijkste wat ik vanavond zeg. Ik zal er straks nog even kort op terugkomen. Wat Johannes daarvan zegt. Misschien kan ik het wel gelijk zeggen ook. Johannes 1 Johannes 5. Daar zegt Johannes, laten we het even lezen. Ik heb het tijdens de laatste preek ook aangehaald. 1 Johannes 1. Vers 3, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, let op wat ik nu zeg, wat ik voorlees, opdat ook u gemeenschap hebt met ons, en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. En wat zegt hij dan in vers 6? Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen wij de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht was, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Hem kennen, dat heeft een gevolg, wat we ook lezen in Johannes 1. Dat geeft gemeenschap met God. Blijf in mij. Dan wandelen wij in het licht. En hebben wij gemeenschap met hem en met elkaar. En wanneer je gemeenschap met iemand hebt, dan ben je één. Fijn dat je meedoet. Als je gemeenschap hebt met elkaar, dan ben je één. Laten we even weer teruggaan naar Handelingen. Handelingen 2, wat we kunnen leren uit wat de eerste christengemeente deed. Want ik heb daarmee alweer een nieuw punt gemaakt. Gemeenschap hebben. Hoe kunnen we gemeenschap hebben? Vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. Mooi hè? Ze volharden er dus in om met elkaar gemeenschap te hebben. Gemeenschap komt niet uit de lucht vallen. Gemeenschap is ook niet iets van, je zwaait eens naar elkaar en je hebt zo gemeenschap met elkaar. Gemeenschap betekent dat je een intieme verhouding, een relatie met elkaar hebt. Dat je omgang met elkaar hebt. En om omgang met elkaar te hebben, heb je tijd met elkaar nodig. En ik wil daar een punt van maken. Dat is meer dan alleen op zondag elkaar een hand geven bij aankomst en gedag zeggen bij weggaan. Dat is geen gemeenschap hebben. Dat is misschien elkaar begroeten, maar niet elkaar leren kennen. En laat me helder zijn, ik begrijp heel goed dat we niet allemaal elke dag evenveel contact kunnen hebben met elkaar. Maar als er helemaal geen onderling contact of gemeenschap met elkaar is door de week, als onze gemeenschap alleen maar bestaat uit het moment dat we elkaar hier in de samenkomst ontmoeten, dan vormt dat niet de gemeenschap waar de Heer naar verlangt. Gemeenschap. We hebben ook gelezen, vers 32, en zij volharden in de leer. Dat zijn dus twee dingen. Volharden, dat betekent dat je ervoor inzet. Volharden, dat betekent dat je er moeite voor doet. Dus niet zeg maar op je luie stoel zo van, nou, de leer van de apostelen komt wel naar me toe waaien. Dat betekent dat de eerste gemeente actief betrokken was met elkaar om met elkaar te studeren, om met elkaar te overdenken, om het met elkaar over te hebben van wat heeft Jezus onderwezen. Wat is de leer van de apostelen? En in de gemeenschap. En in het breken van het brood. Dus we hebben gezien, ze namen het woord van God aan. Ze volharden in gemeenschap. En ze volharden in de leer. En ze braken het brood met elkaar. Ze vierden het heilige avondmaal. En in de gebeden. Nou, ik wil niet opscheppen, maar ik denk dat dat iets is wat we wel met elkaar doen. Zolang als dat deze gemeente bestaat en zolang als dat ik erbij betrokken ben, is het overgrote gedeelte van de gemeente elke dinsdag aanwezig. Dat vind ik echt prachtig. Daarmee laat je zien dat je wil volharden. Dat je wil doorgaan. En dat ergens ook dat verlangen bij jou of bij u leeft om één te zijn. Omdat je beseft, ik kan het niet alleen. En weet je wat het gevolg is van die volharding, die gemeenschap? Daar zegt de Bijbel van, in vers 43, en er kwam vrees over iedereen. En zij hadden alle dingen gemeenschappelijk. Dus niet meer iedereen werkte voor zijn eigen hachie. En als iemand nood had, dan zeiden ze, ja, dat is jouw probleem. Maar ze deelden van dat wat ze hadden. Ze deelden in elkaars noden, in elkaars zorgen. En ze zeiden niet alleen, ik bid voor je. Maar ze deelden ook van dat wat ze als bezit hadden. Dat betekent aan alle punten volledige zelfverloochening. Op alle punten volledige zelfverloochening en dat doen wat Jezus ook deed, namelijk liefhebben. We kennen het woord van Jezus liefde in het Grieks en dat is agape. Dat is zelfopofferende liefde. Jezelf over hebben voor de ander. En wat zei Jezus? Wat zegt ook Paulus? Draagt elkanders lasten en vervul zo de wet van Christus. Elkaar liefhebben. Dat is meer als alleen, broeder, zuster, ik bid voor jou als je het moeilijk hebt. Of een handje op de app sturen. Als iemand zijn nood deelt. En weet je, dat zeg ik ook tegen mezelf. Ik werd er voor mezelf echt bij stilgezet dat broeder Maarten ziek was. En dat ik eigenlijk de hele week niet voor hem had gebeden. Daarom zeg ik ook maar gewoon eerlijk. Ik preek ook tegen mezelf. Ik ben niet als iemand die het allemaal maar beter weet. En dat ik het als het ware over jullie heen leg. Maar laten we lessen trekken uit de eerste gemeente. En het ging zelfs zo ver dat alle dingen die ze gemeenschappelijk hadden. Ze verkochten hun bezittingen, hun eigendom en verdeelden dat aan elkaar. Naar dat wat iedereen nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bij elkaar kwamen. Terwijl ze van huis tot huis brood braken. Misschien kunnen we hier nog wel wat van leren. En ik kan me heel goed begrijpen. Weet je, onze maatschappij is vol, is druk. Dat we niet elke dag hier met elkaar samenkomen. Dat begrijp ik. Maar als we er dan momenten hebben dat we bij elkaar kunnen zijn. Laten we er dan zijn. En laten we er dan met dit hartstochtelijke verlangen zijn. Om met elkaar een gemeenschap te vormen die één is. Die volhardt in de gemeenschap. Die volhardt in de leer van de apostelen. Die volhardt in het breken van de brood. En om elkaars lasten te dragen. Elkaar lief te hebben. We lezen dat ook nog in Handelingen 4, vers 32. De menigte van hen die geloofde was één van hart en één van ziel. Ze waren dus met elkaar samengesmolten. Eén van hart en één van ziel. Kijk, als ik het gewoon eventjes zo zeg. Kijk, ik ben natuurlijk getrouwd met Hilma. Als ik één met haar wil zijn, dan betekent het niet dat ik 's morgens mijn bed uitstap. En gedag zwaai en 's avonds laat terugkom en zeg, hoi, ik ben er weer. Een soort van hotelgebruik. Dat vormt geen eenheid. Dat vormt geen gemeenschap. Dat laat ons hart en onze ziel niet samensmelten. Dat betekent dat we tijd met elkaar moeten doorbrengen. Dat betekent dat we soms eens aan elkaar wat moeten vragen. Dat we elkaar vragen en dat we geïnteresseerd zijn in elkaars hart. Wat leeft er nu echt in? En weet je, onze maatschappij is vol en is druk en we hebben kinderen en we hebben werk en we hebben zorgen en het leven is soms gejaagd. Maar soms moet je in die gejaagde sneltrein als het ware, waar je zit, is uitstappen en zegt, hoe is het nu echt met je, met elkaar? Dat je ook eens na de dienst aan elkaar vraagt, niet weer eens over koetjes en kalfjes praten, maar hoe is het nu echt met je? Wat leeft er deze week in je hart? Dat zijn soms hele confronterende vragen. Want soms heb je misschien een week gehad dat je helemaal geen gemeenschap had met God. Misschien ben je ernstig gevallen in de zonde. Misschien zijn er andere dingen waarvoor je zegt van mijn hoofd stond helemaal niet naar God. Ik had zulke grote zorgen. Deel dat eens met elkaar. Weet je, ik zal het gewoon eerlijk zeggen. Hilma en ik proberen elke avond ook voor elkaar te bidden. En soms denk ik echt wel eens, als ik voor iemand bid, wat moet ik nou voor die persoon bidden? En natuurlijk wil de Heer soms gedachten geven wat ik voor iemand moet bidden. Maar als ik iemand eigenlijk niet ken, als ik eigenlijk niet weet wat er in je hart leeft, dan weet ik soms ook eigenlijk helemaal niet wat ik voor je moet bidden. Maar dat geldt ook voor mij. Ik mag misschien wel jullie oudste zijn, maar jullie mogen aan mij ook eens vragen, hoe gaat het nou met jou? Dat mogen jullie ook eens aan broeder Hugo of aan broeder Wilco of aan zuster Hilma of zuster Nelleke of zuster Ilse vragen. Het is niet zo dat wij meer zijn als jullie en dat we op een hoger niveau geestelijk leven of zo. Ook wij hebben behoefte aan gemeenschap met jullie om samen die eenheid te vormen. Het is niet zo dat het oudste team een eenheid is en dat de gemeente een eenheid is en dat er een soort van twee eenheden zijn. En dat betekent ook voor mij als oudste en voor ons als oudste dat ook wij ons ervoor inspannen om met elkaar één te zijn. En het is fijn en het is gezellig als we met elkaar eten en drinken en lekker soep eten en broodjes knakworst. Het is leuk als we met elkaar rennen van de keuken en elkaar bedienen. Maar als we dan tegelijkertijd voorbij lopen aan dat wat God van ons wil, met dat doel was Hij gekomen, dat we Hem zouden kennen en één zouden zijn met Hem en met elkaar. En weet je, God heeft daar iets van gezegd, al in het Oude Testament. En het is zo prachtig, dus laten we het met elkaar eens opzoeken. Psalm 133. Kijk, hè, en er schiet me iets in mijn gedachten wat ik wil zeggen. Kijk, ik weet dat het soms onderling bij sommigen wel is. Dat weet ik ook wel. Dat er mensen zijn die wel echt gemeenschap met elkaar hebben. Die wel echt wederzijds contact met elkaar hebben. Ik weet dat het er ook wel is. Dus wees ook bemoedigd. Weet je, ik bedoel het echt niet als alleen maar één straffe vermaning. Ik bedoel het juist echt als een liefdevolle aansporing om dit met elkaar te zoeken. Maar ik weet ook dat het er wel is. Dat er wel zijn die echt gemeenschap met elkaar hebben. En ik weet ook dat als je elkaar wil kennen, laat ik dit zeggen, dan betekent het ook dat je jezelf moet laten kennen. Dat je ook je hart is opent voor de ander. Dat je ook eens deelt dat jij het ook wel eens moeilijk hebt. Dat je je voor jezelf niet zo geestelijk voordoet dat je altijd in de overwinning staat en dat het altijd maar goed met je gaat. Daarom probeer ik ook regelmatig gewoon iets te delen van mezelf. Dat ik ook wel eens struikel, dat ik ook wel eens moeite heb. Want het is niet zo dat ik verder ben als jullie of zo. We leven allemaal uit die genade die de Vader ons geeft. Even terug naar liefde en eenheid in Psalm 133. Zie hoe goed en hoe liefelijk het is als broeders eensgezind samenwonen. Het is als kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard van Aaron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion. Want, wauw, als je deze nog niet onderstreept hebt in je Bijbel, moet je het maar gauw gaan doen. Want, daar gebiedt God zijn zegen. Als dit nog niet je hart vervult met blijdschap, dan weet ik niet wat je nog nodig hebt om je hart blij te laten worden. God gebiedt een zegen daar waar broeders één zijn. God verheugt zich erin, God verblijdt zich erin, het is zijn verlangen. Maar het is sterker nog, Hij gebiedt zijn zegen. En weet je wat een gebod is? Dat is zeker weten bij God. God zegt niet iets en doet het niet? Zou ik spreken en niet doen? Zou ik zeggen en niet bestendig maken? Ik denk dat dit Statenvertaling is. Ik weet niet hoe het in het HSV staat. Beetje oude taal misschien, maar... God is niet een God dat hij liegen zou. Als hij dit in zijn woord zegt. Ik gebied mijn zegen. Daar waar liefde woont. Ik gebied mijn zegen daar waar mijn kinderen één zijn. Misschien heb je het voor jezelf wel eens afgevraagd. Ik verlang naar meer zegen in mijn leven. Nou, als je die zeker, als je zeker wil zijn van die zegen, dan zou ik dit maar als een belangrijk item in je leven gaan neerzetten. Om gemeenschap en eenheid met elkaar te gaan zoeken. En echt, het is mijn verlangen dat deze boodschap vanavond het verlangen in je hart opwekt. Of opgewekt heeft al. Om met elkaar die gemeenschap, die eenheid te vormen, zodat voor ons, zoals het geschreven staat in Genesis 9, meen ik, of Genesis 10, niets meer onmogelijk zal zijn. Het gaat helemaal niet om dat wij allemaal maar dingen zouden gaan doen, maar dat is maar Gods verlangen. Hij wil door ons heen werken en hij kan krachtig door ons heen werken als wij aan elkaar verbonden zijn. Nou, ik heb vanavond heel veel gezegd. Misschien zeg je, ja, vat het nog eens één keer kort samen. Om een eenheid te vormen, hebben we eerst de verbinding met boven nodig. En die verbinding, die moet als het ware een voortdurende verbinding zijn. Blijf in mij. En vanuit die verbinding met elkaar, hebben we een verbinding naar elkaar. Gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. En daardoor gemeenschap met elkaar. En de eerste christengemeente die volharden in de leer van de apostelen, in het breken van het brood. Zij volharden in de gebeden. Wacht hoor, ik ben er eentje kwijt of ik sla er eentje over. Ik pak hem er daarom even bij. Handelingen. 2. Laat ik het nog even keer opnieuw. Verbinding met God. Verbinding met elkaar. Volharden in de leer. Volharden in de gemeenschap met elkaar. Volharden in het breken van het brood en volharden in gebed. Je eigen leven geven voor de ander, zodat je deelt in elkaars nood en deelt in elkaars overvloed. En dat delen, laat ik daar nog, dan ga ik, dat is echt het laatste wat ik ga zeggen, dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar je aardse goed delen. Daar hebben we al moeite mee. Maar ook delen van de geestelijke zegeningen die jij ervaart. Ja, degene die dinsdag hier met de bidstond waren, die weten wat ik bedoel. Dat was geestelijke ervaring met elkaar delen. Bidden voor elkaar. En er was zo'n hartstochtelijk gebed voor elkaar. Het was zo heerlijk. De atmosfeer van God was zo heerlijk. Ja, daarom, weet je, als je er niet was, dan heb je echt wat gemist. Weet je, die momenten moet je eigenlijk niet willen missen met elkaar. Dat God zo krachtig in ons midden neerdaalt. Dat was zo heerlijk, echt waar. Echt, ik denk er nog zo blij aan terug. Hoe God in ons midden aanwezig was. En hoe die echt voor iedereen specifiek wel een woord of een gebed of een lied had. Heerlijk. Zullen we met elkaar afsluiten in gebed. Heer, we willen u hartelijk danken. Dat u uw verlangen aan ons bekend maakt. En uw verlangen gaat eigenlijk veel verder als alleen maar een verlangen. U zei in het gebed wat we hebben gelezen in Johannes 17. Met het doel. dat zij één zullen zijn. En Heer, als u in ons midden heeft neergelegd, Heer, dat we dat doel nog niet hebben behaald, of daar nog niet in leven, dan danken we u voor uw liefdevolle aanmaning en aansporing om dat met elkaar te zoeken, om daar met elkaar in te volharden. En ik bid u, Vader, dat u ons helpt om allereerst gemeenschap met u te hebben. En vanuit die verbinding en vanuit die gemeenschap met u, gemeenschap met elkaar te zullen hebben. Om met elkaar één van hart en één van ziel te zijn. En help ons, Heer, om onszelf te laten kennen aan elkaar. Om niet een soort van geestelijk masker op te doen, alsof ik het altijd allemaal maar weet en altijd maar heb, en alsof ik altijd maar de geestelijke persoon ben die ik voordoe als dat ik ben. Heer, help ons om met elkaar te volharden in de leer van de apostelen. Om met elkaar te volharden in gebed. Om met elkaar te volharden in gemeenschap. Om met elkaar één van hart en één van ziel te zijn. En Vader, we willen dit van u bidden in Jezus' naam. Omdat u zelf, Heer Jezus, dit gebeden hebt, hebben we ook vrijmoedigheid dit gebed tot u te bidden. Omdat we weten dat het echt naar uw wil is, dat het naar uw verlangen is, dat wij één zullen zijn. En omdat u zelf gezegd heeft, daar zal ik mijn zegen gebieden. Help ons, Heer, om onszelf af te leggen. Om ons leven als een levend offer aan u te geven. Vader, we bidden dit van u. In Jezus' naam. Amen.